gaan beginnen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze ochtend en dat we in uw woord mogen duiken, Heer. Dat we mogen leren, dat we mogen luisteren. Heer, en dat kunnen we niet als we onze oren dicht houden en ons hart gesloten. En dus ik bid, Heer, dat u op dit moment met uw geest komt, Heer, om oren te openen, om harten te openen voor datgene wat u wilt zeggen. Heer, en dat u daar dan mijn woorden voor gebruikt, dat daar, ja, Heer, we verwachten het van u. Heer, zegt u zo deze tijd met elkaar. In een naam van Jezus. Amen. Ik werd even geraakt door het, Creating Me Clean Heart, Psalm 51. Ik vond dat even bijzonder, want ik begon te denken, oh ja, dat heeft David geschreven. En dit voelt echt, hij zit ook een beetje op mijn bril. En dan gaat mijn bril ook net iets schuin staan. En ik heb min 11,5, min 12. Dus als mijn bril ook maar iets schuin staat, dan zie ik niks. Zo. Nou. Maar ik werd even geraakt. Want David, die. We gaan daar niet over preken, hoor, maar ik wil het gewoon even met jullie delen. David, die is vreemd gegaan met Bathsheba. Die heeft haar man laten vermoorden. En dan is hij ontzettend. Ja, daar wordt hij dan op gewezen door de profeet. En dan is hij daar helemaal van. En dan is helemaal kwijt. En dan vraagt hij echt aan God: Heer, neem alsjeblieft uw geest niet van mij. Daar is hij gewoon bang voor. Wij weten dat Jezus later gezegd heeft: alles kan je vergeven worden. Behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Maar ik hoorde laatst een podcast. En er was een wijze man en die zei van: als jij bang bent dat je hebt gezondigd tegen de Heilige Geest, dan mag je ervan uitgaan dat je dat niet hebt gedaan, want anders had je die angst niet gehad. Nou, oh mooi. David was daar zo bang voor, maar God vergeeft dat hem, want David is nog steeds een man naar Gods hart. En dat is hij altijd gebleven. Natuurlijk had het bepaalde consequenties. Maar dat raakte mij gewoon even, omdat we soms in een situatie zitten waarin we denken van: oh, dit was echt niet oké. Maar er is altijd vergeving. Goed, dat. Terug naar de preek. Ik wil het vanochtend met jullie gaan hebben over een van de meest lastige dingen waar je als christen tegenaan loopt. En dat is het wachten op God. Ik heb daar zo'n hekel aan. Aan het wachten op God. Maar soms is dat. Mensen noemen dat dan genadetijd. En dat soort dingen. Maar ik wil het daar graag met jullie over hebben. Omdat dat is gewoon lastig. En ik wilde dat doen vanuit een heel bekend verhaal vanuit het Johannesevangelie, de bruiloft in Kana. Omdat dat daar zo mooi in naar voren komt. En dus we lezen met elkaar Johannes 2. En sommige mensen die kunnen het verhaal wel dromen. Ik vind het zelf ook een prachtig verhaal. Staat in elke kinderbijbel. De bruiloft in Kana. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. En nu stond daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. En Jezus zei tegen de bedienden: vul die vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloven in hem. Toen even wel, dat is wel grappig. Hè? Er staat: de leerlingen geloofden in hem. Maar als we de evangelie doorlezen, dan zien we daar nog erg vaak ook ongeloof bij hem. Maar toen ze dat zagen, toen waren ze wel even onder de indruk. Oké, dit verhaal, dat heeft iedereen al heel vaak gehoord. En ik weet niet hoeveel preken jullie daarover hebben gehad, want er zit zoveel te vertellen in dit verhaal. En sommige mensen zeggen, ja, Jezus houdt van een feestje en het nieuwe verbond in Jezus' bloed is veel beter dan het oude. En al die dingen komen erin naar voren. Maar waar het mij even om gaat, is die zin uit vers 4. Vrouw, wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen. Dat Jezus tegen zijn moeder zegt, ik zat me dat zelf even in te delen, als ik de vrouw, wat wilt u van me? Als ik dat, eigenlijk in de grondtekst staat van, wat heb ik met jou nodig? Als ik dat tegen mijn moeder zou zeggen, dan zou mijn vader, die zou daar wel wat van vinden. En überhaupt, ik zou niet eens het lef hebben om dat tegen mijn moeder te zeggen. Maar in die tijd was dat natuurlijk totaal anders. Hè. Jozef was waarschijnlijk al dood, dus Jezus was de oudste in huis en dus ook de baas, de oudste man in huis. En die werd, dus dat was totaal anders. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar het kwam tot me en ik denk van, oh, om dat dan tegen je moeder te zeggen, vrouw, wat heb ik met jou nodig? Mijn tijd is nog niet gekomen. En dat is een zin. Als je ergens op zit te wachten en Jezus die zegt dan tegen jou, mijn tijd is nog niet gekomen. Dat is soms moeilijk te verteren. En ik kan me dat zo voorstellen. Dus als we vanochtend naar deze tekst kijken, dan wil ik dat we vooral ook leren van Maria. Maria die laat zich niet uit het veld slaan. En we hebben over het algemeen, hebben we in de protestantse kerken en evangelische kerken weinig waardering voor Maria, niet anders dan dat het de moeder van Jezus was. En we hoeven ook niet zo ver te gaan dat hoe de katholieken dat doen. Maar van Maria kunnen we in deze les wel wat leren. Je moet je voorstellen op een bruiloft. En een bruiloft in die tijd duurde een mooie poos. Die van ons duurde 3 uur, want dat hadden we afgesproken met de eigenaar van die toko. Na drie uur, dat huur je dan gewoon af en dan is dat klaar. Maar daar duurde het wel 7 dagen, dus dat was je mooi onderweg. En daar hadden ze ook een behoorlijke tijd wijn voor nodig. En als je dan op de eerste dag er al achter komt dat er wijn op raakt, dan heb je een probleem. Want nog meer dan in onze tijd was daar de gastvrijheid immens belangrijk. En sowieso hè, op een bruiloft. Onze bruiloft is nu bijna. Esther, doe bestretje, hè? Ja. Onze bruiloft is nu bijna 14 jaar terug. En ik weet nog. Grapje, ik weet nog precies wanneer het was. Hè. Het was het. Ja, 20 juni 2008. Dat weet ik, want dat staat er in mijn ring. Staat 20.06. 08 en in 2006 kregen we verkering en in 2008 zijn we. Nou goed, oké, bruggetje, dat is een bruggetje. En ik weet nog dat op onze bruiloft, we hadden een mooi groot feest. En je wilt niet dat op jouw bruiloft dat die herinnerd wordt als dat feestje waar je droog stond. Dus ik had ook tegen die man gezegd: ik wil geen lege glazen zien. Het is een bruiloftsfeest, het moet rijkelijk vloeien. En toen kwam mij ter oren dat er mensen. Nou, ze kregen geen barst in het glas, maar het stond wel droog. Dus toen ben ik naar die man toegegaan. Ik zei, hoeveel personeel heb je nog? Ik zei, trommel het op, want ik zei, het gaat niet goed. Dus heeft hij nog wat personeel gebeld en toen was het allemaal koek en ei. Maar kun je je voorstellen hoe dat in die tijd was geweest? Dat waarin in gastvrijheid immens belangrijk was. En Maria dus, die krijgt dus de oren, oh, de wijn is bijna op. Dus daar moet wat mee gebeuren. Nou gaat het niet om dat drank zo enorm belangrijk is, maar dat je wel, het geeft iets aan, er is nood. Er is nood. Daar starten we mee. Er is nood. En Maria weet, Jezus kan daar iets aan doen. En als ik dat dan plak op mijn eigen leven, en jullie doen dat dan ook even, je plakt het op je eigen leven, er is nood. Jezus kan daar iets aan doen. Dat is een gegeven. Het is niet zo simpel dat op elk vraagstuk Jezus het antwoord is, maar hij is wel degene die iets kan. Soms hebben we dingen in handen waar we denken van, ja, wat moet ik daarmee? Maar Jezus kan er iets mee. En Maria wist dat. Dus het mooie is, Maria die gaat naar de bedienden toe en die zegt, wat hij ook zegt, doe dat. En dat is wel bijzonder, want ze heeft eerst van Jezus te horen gekregen, waar bemoei jij je mee? Wat heb ik met jou nodig, vrouw? Mijn tijd is dat niet. En dat is eigenlijk best wel, ik vind dat persoonlijk een harde boodschap. Als iemand tegen mij zou zeggen van, joh, wat heb ik met jou nodig? Dat doet pijn. Als iemand dan ook nog zegt, mijn tijd is nog niet gekomen, dan denk je helemaal, oké, laat het los, zoek het uit. Zoek het lekker uit, hé. Ik heb mijn best gedaan, zoek het uit. Maar Maria, die laat zich niet uit het veld slaan en Maria gaat naar de bediende en die zegt, wat hij ook zegt, doe dat. Het mooie is, ze wist niet wat Jezus zou gaan doen. Maar ze wist wel dat hij iets kon doen. En daar acteerde ze op. Daar deed zij iets mee. Soms heb je dingen in je leven waar je dus, daar wil je dus een antwoord van Jezus op. Het kan zijn dat je al heel lang te kampen hebt met ziekte. Of je hebt een andere vraag die je bij God hebt uitgezet. Zeg maar, nou Heer, hier zou ik graag antwoord op willen. Of je hebt moeite in je leven of in je familie. Of er is ruzie. Of er is, noem maar op. En dat leg je dan bij God neer. We kwamen vanochtend hier en zei, gaan we bidden? Ja, we laten veel los, maar het bidden laten we niet los. En God kan daar iets mee. God kan er iets mee. Dus je legt het bij God neer. Ja, en dan? Dan begint namelijk het wachten. Want zo snel als het hier gaat, dat Jezus iets doet en het probleem oplost. Zo snel, mijn ervaring is dat het zo snel niet gaat, vaak. Soms wel, uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen, als we de verhalen in de Bijbel lezen, dan is wachten en volharding zijn begrippen die in een hoog vaandel staan in de Bijbel. En in onze tijd zijn dat juist dingen die ontzettend moeilijk te verteren zijn. Want we willen de dingen snel, we willen ze nu en het moet goed en het liefst ook nog goedkoop. Diezelfde David die heeft een psalm geschreven, psalm 13, en daarin schreeuwt hij het uit naar God. Heer, hoe lang nog? Hoe lang houdt u zich voor mij verborgen? Hoe lang moet ik hier nog pijn hebben? Hoe lang duurt het nog voordat u wat doet? En misschien herken je dat gevoel. Dat je echt op het punt staat van, Heer, hoe lang moet ik nog op u wachten? Hoe lang, wanneer krijg ik antwoord? Wanneer gebeurt er iets in mijn situatie? Wanneer komt er verandering? Wanneer grijpt u in? Wanneer? Wanneer? Het is niet zo moeilijk als wachten op de Heer. Het is grappig, ik was laatst met mijn zus een gezellig tafelgesprek en we zaten aan een kopje thee. En we hadden het over hun gemeente waar zij bij is en dan zoeken ze een nieuwe voorganger. En nou, al met al kwamen we gesprek en dan vraagt ze van, Teun, genezing hè, geloof jij daarin? Hoe zit dat eigenlijk? Ik zei, stel eens een andere vraag. Hoe zit dat eigenlijk? En toen kwamen we ook op dit vraagstuk. Je vraagt iets van God. Je weet dat hij het kan, maar je weet niet wat hij gaat doen. En dat is dat spanningsveld waar we in zitten. We weten dat God het kan. We weten ook wel dat hij dingen wil. Hij wil het beste voor ons, maar we weten niet wat hij gaat doen. En dan komt het aan op een stukje vertrouwen. Oké, in welke situatie ook zit, vertrouw je erop dat God in alles het beste met jou voor heeft. En dat wat hij doet, dat goed is. Diezelfde Maria, toen ze werd door de engel werd verteld dat zij de moeder van Jezus zou worden, toen zei zij van alles, maar ze zei ook, wat de Heer doet, dat is goed. Dus de vraag ligt bij ons, durven wij, want dat is het, is een kwestie van durf. Durven wij datzelfde vertrouwen in God te leggen als dat Maria deed? We weten niet wat hij doet, we weten wel dat hij het kan. Durven we vertrouwen dat dat goed is? Maria liet zich niet uit het veld slaan en gaat naar de bediende en zegt wat hij ook zegt, ga dat doen. Maria had er vertrouwen in dat dat goed kwam. En als je daar dan over nadenkt, dan komen de woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief bij hem boven. Hebreeën 4. Hebreeën 4 vers 14, daar staat namelijk het volgende. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof wat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Deze schrijver die had het begrepen. Waarom kunnen we op God vertrouwen? Omdat Jezus diezelfde weg is gegaan, ook in alles is beproefd. Maar dan zonder te zondigen. En dat zegt iets over, dat zegt iets over onszelf, maar dat zegt ook over dat Psalm 51 voor ons van toepassing is. En dan staat er dus zo mooi, laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. In de grondtekst staat er in het Grieks het woord eukaryon. Dat mag je meteen weer vergeten, maar eukaryon, daarvan is het woord kairos. En kairos is een moment in de tijd waarop God ingrijpt. En dan staat daar in de grondtekst staat van dat we altijd bij God mogen komen en dat we op de juiste tijd, op dat kairos moment, hulp zullen krijgen. Oftewel, wat lezen we hier? Wanneer we tot God naderen, dan weet God het moment. Maar hier staat er, we mogen zonder schroom naderen. Want creating me a clean heart, dat heeft God gedaan door Jezus. Dus wij mogen zonder schroom tot hem naderen met de vraag van wat wij nodig hebben. En hij zal op het juiste moment, op dat kairos moment, zal hij ingrijpen. Alleen het ellendige is, we weten niet wanneer dat precies is. En dat maakt het voor ons zo lastig. En dan komt het dus aan op vertrouwen en volharding. En durven we dat? Want als jij al een poos zit te bidden, op zo'n kairos moment in jouw leven, dan zakt de moed je soms in de schoenen. De ervaring leert dat mensen die... Dat is dan weer de andere kant. De ervaring leert dat mensen die echt diep in de ellende zitten, dat die het minst vaak bij God vandaan lopen, maar dat de mensen die er omheen zitten en die de ellende zien, maar niet direct Gods beweging in de mens zelf, zeg maar, dat die zoiets hebben van, die God, waarom doet hij niks? Maar wanneer jij al een tijd zit te bidden op een kairos moment in jouw leven, dat God ingrijpt, dat God antwoord geeft, dat God iets doet, dan zakt de moed je soms in de schoenen. Als we kijken naar Maria die het enige wat zij doet, is zij schakelt de bediende in. Ze zegt wat Jezus ook doet, doe dat. Het mooie is dat als je alle verhalen doorleest in de Bijbel over hoe God soms werkt, of soms werkt, hoe God meestal werkt, dan is dat hij daar mensen voor inschakelt. Dan is dat hij daar mensen voor gebruikt om zijn wil uit te voeren. Dat hij de gewone dingen, dat hij die inweeft in zijn plan. Ik moet even inweven zeggen, want het woord gebruiken. Ik had een leuke discussie over met mijn lieftallige echtgenoot. Die zei, Teun, God gebruikt, God gebruiken heeft zo'n nare connotatie. Het gevoel wat je erbij hebt, gebruiken. En ze zei, God weeft alles in zijn plan. Oh, ik zei, dat klinkt wel veel liever. Nou, ik zei, als ik me dan nog een keer verspreek en zeg verbruiken, dan weet jij dat, gebruiken, dan weet jij dat ik bedoel, jij weeft in zijn plan. God verweeft alles in zijn plan. En het grappige is, want als je daar doorheen leest, ik bedoel, Mozes kreeg 2 stenen tafelen. Dat was echt niet iets unieks in die tijd. Ja, dingen werden vaker in steen gebeiteld. Dat de Rode Zee openspleit, dat was, ja natuurlijk was het wonder omdat het op dat moment gebeurde, maar het gebeurde vaker dat daar een wind waaide die een gedeelte van die zee blootlegde. Dingen in de Bijbel, God doet wonderen omdat het op dat moment gebeurt. Een kairos moment waarop God ingrijpt. En daarvoor gebruikt hij niet hele gekke wilde dingen, maar gebruikt hij vaak zaken die normaal zijn. En zo wil mensen ook, zo wil God ook ons mensen in zijn plan verweven. En daarom, dan komen we weer, daarom hebben we elkaar ook zo nodig in de gemeente. Omdat wanneer de een zit te wachten op een kairos moment, kan het zijn dat de ander dat moment is. Of daarvoor wordt gebruikt. En we hadden een spreker bij ons in de gemeente en die vertelde iets over een leerling van hem die zwaar depressief was en haar moeder ook nog ziek en echt allemaal ellende. En dan moet je je voorstellen, een meisje van 15, 16 jaar. Doffe ellende, moest even helemaal niks van God hebben. En hij was daarmee in gesprek geraakt en ze deelde van alles daarin. En hij vertelde dat aan mij en ik zei, je gunt haar zo een ontmoeting met Jezus. Dat ze in haar ellende gewoon echt gaat ontdekken wie Jezus is. Ik zei, het kan heel goed zijn dat jij die ontmoeting met Jezus bent. Ik zei, ik wens je daar veel wijsheid in. Weet je, God kan alles inweven in zijn plan. Niks is hem te moeilijk om te doen. En daarin mogen wij een stap zetten. En soms maken we daarin fouten. Dat is niet erg. Als we het maar op een gegeven moment inzien van, oh, dit is niet handig wat ik nu doe. Oké, Heer, dat was niet goed. Andere pad. Want we weten niet hoe God de dingen inweeft. Maar we weten wel dat God iets kan doen. Dat God iets wil doen. En de vraag is hoe. En als jij zit te wachten op een kairos moment in je leven, dan bid ik dat er iemand zal zijn die als Maria zal zijn, die daarin iets kan betekenen voor je bid en voor je zijn. Dat we daar als gemeente met elkaar voor zijn. Omdat je niet weet hoe lang het wachten duurt. Het bijzondere is wel dat als je kijkt naar het evangelie van Johannes, dan heeft Johannes dat geschreven aan de mensen. En dat zegt hij ook aan het eind. Zegt hij dat, ik heb dit alles opgeschreven opdat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dus uiteindelijk komt alles aan op geloof. En sinds geloof in het Hebreeuws hetzelfde woord is als vertrouwen, komt alles aan op dat ene woordje, vertrouwen. Vertrouw je erop dat God kan ingrijpen. En hoe lang het ook duurt, dat kairos moment in jouw leven kan bewerkstelligen. En wanneer dat dan is, dan zal dat bijzonder zijn. En overvloedig. Want als we kijken naar het wonder wat Jezus doet in dat verhaal in Canaan, dan maakt hij daar zo even in een split second 600 liter wijn. En dat wordt verder helemaal niet genoemd in de tekst alsof dat een heel bijzonder wonder is. Maar het geeft wel weer dat wanneer Jezus geeft, wanneer hij dat kairos moment bewerkt, dat hij dat overvloedig doet. En dat we zullen merken dat hij het is. omdat Jezus geeft in overvloed. En dan, het enige wat we dan kunnen doen, is kijken naar ons eigen leven. En kijken waar we op dat moment zitten. En dan mogen we met vrijmoedigheid, zonder schroom, de troon van God naderen. Om hem dat voor te leggen. Heer, u weet waar ik zit. U weet waar ik mee worstel. U weet wat er in mijn binnenste leeft. Heer, ik verlang naar een kairos moment. Ik verlang naar een moment waarop u ingrijpt. Ik verlang naar een moment waarop u antwoord geeft. Ik verlang naar een moment dat u iets doet. En God gaat het doen. Maar wij weten niet wanneer. En dan rest ons één ding. Wachten en vertrouwen. Wachten en vertrouwen. Ik wil met jullie bidden. En in dat moment zal in het gebed zal een moment van stilte zijn, waarin een ieder zijn eigen dingen voor de troon van God kan brengen. En ik ben altijd blij dat God je hart kent. En dat daar niks voor verborgen is. Laten we gaan bidden. Vader in de hemel, Heer. Wij komen bij u, Heer, omdat we erop vertrouwen dat u als liefdevolle Vader ons omarmt. Heer, we lezen het in uw woord dat u zoveel van ons hield, houdt, dat u uw eigen zoon heeft gestuurd. Heer, en dat wij vanuit die genade leven. En dat we lezen, Heer, in uw woord telkens weer dat u een God bent die een God van belofte en die zijn belofte ook uitwerkt, die doet wat hij zegt. En Heer, daar vanuit dat vertrouwen en vanuit die genade mogen wij voor uw troon komen, Heer, en hier zijn we. Met heel ons leven, met heel ons hart, met al onze gedachten en onze gevoelens. Heer, die soms alle kanten opschieten. Heer, die soms heel positief zijn, soms heel negatief. Heer, u weet, u kent ons. En Heer, u heeft ons gemaakt en u heeft ons een geest en een ziel gegeven. En ik bid, Heer, dat uw geest op dit moment onze geest ook activeert. Om ons te helpen in ons gebed richting u. Heer, wanneer wij onze noden aan u voorleggen en waarin we verlangen, Heer, dat u een kairos moment bewerkt. Heer, hier zijn we. Heer, dank u wel dat u genadig bent. Heer, we hebben niks te claimen, we hebben ons niks toe te eigenen. Heer, want alles is van u, alles komt van u. En alles, Heer, mag zijn tot uw eer. Heer, zo dragen we onszelf als gemeente van u aan u op. En danken we u, Heer, voor uw genade. Voor ons. En bid ik, Heer, dat u een kairos moment zult geven. Op de juiste tijd, Heer. En u weet welke tijd dat is. Heer, daar bid ik een zegen over uit in de naam van Jezus. Amen.